In Lucas 15, daar vindt u drie gelijkenissen. En ik wil graag stilstaan bij de laatste van de drie, maar ik begin toch bij vers 1 te lezen. En daar staat het volgende. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen, hem is de Heer Jezus, om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Eerst maar tot zover. In vers 1, 2 en 3 kun je eigenlijk al de hele gelijkenis lezen. Heb je het gehoord, Gerard? Oké. Okay. Er zijn drie gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt aan de schriftgeleerden en de fariseeën met name. Het zijn drie gelijkenissen en de eerste, dat is de gelijkenis van het verloren schaap. 100 schapen en 1 is weg en wordt teruggevonden en de gelijkenis eindigt met een feest. De tweede gelijkenis gaat over verloren penningen. 10. 1 is verloren en wordt weergevonden. En ook dat eindigt met een feest. En de derde gelijkenis gaat over 2 zonen. En ook die gelijkenis eindigt met een feest. We gaan verder lezen bij vers 11. Daar staat het volgende. En hij zeide, iemand had 2 zonen. En de nadruk wordt hier gelegd op die 2 zonen. Het zijn geen slaven, het zijn geen knechten. Het is een jongste en een oudste zoon. En blijkbaar is die iemand op dit moment niet zo belangrijk. Het gaat met name om die 2 zonen. Het is een gelijkenis, die wordt verteld in een bepaalde context en die context is altijd belangrijk. Hier zie je dat met name de fariseeën en de schriftgeleerden degene zijn aan wie de gelijkenis wordt verteld. En de nadruk wordt gelegd op de jongste zoon. Dat wordt vaak gedaan, dat kennen we vanaf de zondagsschool al. De gelijkenis van de verloren zoon, die kennen we, die kunnen we precies dromen. Het loopt altijd goed af. En dat stopt dan bij als de jongste zoon terug is en er wordt feest gevierd en die oudste zoon, ja, die wordt eigenlijk vergeten. Nou, ik ga straks iets verder door en ook die oudste zoon komt aan bod. Even kijken, we gaan verder. Ik neem een paar versen en dan zeg ik er iets van. We lopen zo geleidelijk aan doorheen. In vers 12, daar staat, de jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. De situatie die hier wordt beschreven lijkt meer op een familiebedrijf dan op een doorsnee gezin. De erfenis die lijkt ook betrekking te hebben op de bezittingen, de eigendommen van dat familiebedrijf. Ik stel me zo voor dat een boerenbedrijf was met vee en met landerijen. En de zonen zijn inderdaad zonen, geen knechten. En dat betekent dat ze ook de rechten hebben van zonen. En later, let wel, later hoort daar ook de erfenis bij. En dan is het vreemd dat de jongste zoon, nu al, terwijl zijn vader nog leeft, zijn deel van de erfenis opeist. Het getuigt van weinig liefde voor zijn vader, maar ook van weinig liefde voor zijn broer. En dan vers 13. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Het gaat hier niet alleen om geld, want het vermogen zit voor een deel ook in het bedrijf, in gronden, in vee, in goederen. En die kan hij niet meenemen. Dat betekent dat hij die te gelden moet maken, zoals hier staat. Hij moet het verkopen. En dan ontstaat er een lastige situatie, omdat de vader nog leeft en bij leven alles al weggeeft. En in die tijd krijgt de oudste zoon een groter deel dan de jongste zoon. Denk maar aan Jacob en Esau. Waarschijnlijk kreeg de oudste zoon een dubbel deel. Dus die erfenis die ging in drieën. Twee delen voor de oudste en één deel voor de jongste zoon. En dat, hij vraagt nogal wat, die jongste zoon. Eigenlijk verklaart hij daarmee zijn vader voor dood. En hij doet afstand van zijn zoonschap. En daarmee heeft hij afgerekend met zijn familie. En daarin zit ook zijn verlorenheid. En toch geeft de vader alles wat hij vraagt. En het overige is voor de oudste zoon. Die oudste zoon die werkt in het bedrijf. Heeft daar waarschijnlijk ook de leiding over. Terwijl de vader het hoofd van de familie is. En de rol van de jongste zoon, die is niet zo duidelijk. En dan vers 14. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land. En hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit, dronk zich op aan een der burgers van het land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. Hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en hij zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. De jongste zoon die verkwist zijn vermogen in een leven van overdaad. En hij raakt door eigen schuld aan lager wal en dan komt er ook nog eens hongersnood over het land. Hij heeft geen vader meer en geen broer, geen vermogen en wel honger. En dan komt hij tot het besef dat hij verloren is. En als je verloren bent, dan moet je gered worden. Zijn enige redding is terugkeren naar zijn vader. En dan vers 18. Dan zegt hij: ik zal opstaan, dat zegt hij tegen zichzelf, en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Eerst die erfenis opeisen en dan met veel bravoure vertrekken en het zelf wel denken te kunnen. Zijn erfenis verspeeld en nergens meer recht op hebben. En met hangende pootjes terugkeren en toegeven dat je hebt gefaald. Dat is niet gemakkelijk, maar het wordt zijn bekering. Hij geeft zich over aan de genade van zijn vader. Hij gaat. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dat is een bekentenis, een belijdenis. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Dat is onderkennen van zijn situatie. Ik maak mij als één van uw dagloners. Hij zit toch nog te denken aan een vorm van tegenprestatie. Hij wil er ook nog iets voor doen. En dan gaan we verder. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Dan over zijn vader. Hij zag hem al van verre. Zijn vader verlangde ernaar om hem weer te zien. En hij werd met ontferming bewogen toen hij zijn zoon in die toestand zag. En hij liep hem tegemoet, viel hem op de hals en hij kuste hem. En dan de jongste zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel tegenover u. Dat was zijn voornemen om dat te zeggen. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Punt. Meer laat de vader hem niet zeggen. En de vader zegt tot zijn slaven, vers 22, breng vlug het beste kleed hier. Trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Die vader laat zijn zoon niet uitspreken. Die zin van maak mij als een van uw dagloners, laat de vader hem niet zeggen. Het gaat hier om genade en niet over een tegenprestatie. En die vader zegt, breng vlug, niet langzaam, maar meteen vlug het beste kleed. Waarschijnlijk is dat het kleed van hemzelf. Het beste kleed. En trek het hem aan. Dus niet breng het, maar trek het hem ook aan. Doe hem een ring aan zijn hand. Waarschijnlijk is dat een zegelring geweest, waarmee hij ook bevoegdheden kreeg. Zijn bevoegdheden weer terugkreeg. En schoenen aan zijn voeten. Slaven droegen geen schoenen. Hij kreeg schoenen aan zijn voeten. Als teken dat hij weer een zoon was. Haal het gemeste kalf. En slacht het. Het was een bijzondere gelegenheid. En laten wij een feestmaal hebben. Een feestmaal heb je met elkaar. Want mijn zoon hier was dood. Is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Hij is weer als zoon aangenomen. Ze begonnen feest te vieren, maar zonder de oudste zoon. Mensen kunnen wel God voor dood verklaren, maar daarmee is God niet dood. Maar die mensen die dat doen, zijn wel dood en verloren. Nu over die oudste zoon. Vers 25. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. En toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Die oudste zoon, dat was de eerstgeboren zoon. En de nadruk wordt gelegd op de vader-zoon relatie. En hij werkte op het land, waarschijnlijk ver van huis. Hij had geen contact met huis. Hij wist niet wat er gebeurde. En hij hoort, als hij dicht bij huis komt, feest, muziek en dans. Maar hij heeft er geen deel aan. Zijn broer is gezond en wel terug. Het is weer zijn broer. De vader is blij. Het is een groot feest. Het gemeste kalf geslacht. Maar hij is boos. Hij wil niet naar binnen. Hij is beledigd. Hij neemt afstand van zijn vader en van zijn broer. En dan komt de vader naar hem toe. Om hem over te halen, om feest te vieren. En dan zegt hij, in vers 29, maar hij antwoordde en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst, en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar gij hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Nog nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Die houding van die oudste zoon die is interessant. Hij zegt, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. Het is een slaafse houding voor een zoon. Een houding van, ik doe het goed. Nooit heb ik uw gebod overtreden, zegt hij. Het is een angstige, een verdedigende houding. Hij was als zoon, een slaaf geworden door zijn eigen schijnheiligheid. Hij durfde zich niet meer kwetsbaar op te stellen. Maar mij heb gij nooit een geitenbokje gegeven, zegt hij, om met mijn vrienden feest te vieren. Hij is verwijtend naar zijn vader. En wat heeft hij voor vrienden? Daar lezen we niks van. Doch die zoon van u, zegt hij tegen zijn vader, die zoon van u. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. Dat zegt hij maar, dat is zijn vooroordeel, daar lezen we niks van. Maar dat is de beschuldiging die hij doet aan het adres van zijn broer. Heb gij voor hem het gemeste kalf laten slachten? Het is kwaadsprekerij, een valse beschuldiging en een veroordeling. En dan vers 31. Doch hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broer hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Die vader die zegt kind tegen hem, tegen zijn zoon. Een liefdevolle opmerking, is ontferming. Hij roept hem niet ter verantwoording. Hij zegt, je bent altijd bij mij. En al het mijne is het uwe, want de vader had hem alles weggegeven. We zouden feest moeten vieren en vrolijk zijn en blij zijn, want uw broeder hier, en zijn vader legt de nadruk erop dat het zijn broer is, hij was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Die verhouding is volkomen verstoord tussen de vader en die zoon. En dan de situatie van die oudste zoon. Het is goed om daar ook over na te denken. Want wat kost het de oudste zoon om in te gaan op de uitnodiging van zijn vader? Zijn vader heeft zijn broer weer als zijn zoon aangenomen. Dat betekent ook iets voor die oudste zoon. Want daarmee heeft zijn broer ook de rechten van erfgenaam terug. En dat betekent dat hij van het dubbele deel van zijn broer, van de erfenis, opnieuw een derde krijgt als erfenis. En dat is voor zijn broer een hoge prijs. En hij wil die prijs niet betalen. Om zijn broer weer als broer aan te nemen. En om zijn vader zijn zoon terug te geven. Genade ontvangen kost niets. Geen tegenprestatie. Geen dagloner. Maar genade geven kost een offer. En dat wist die broer. Dat wist die oudste zoon. En hij wijst zijn broer en zijn vader af. Je hoort van die jongste zoon in de hele gelijkenis niets over zijn oudste broer. Wat heeft hij van hem te verwachten, vraag je af. Afwijzing? Veroordeling? Bespotting? Minachting? Misschien was die houding van zijn broer, van zijn oudere broer, wel de aanleiding om weg te gaan. En wel de reden dat zijn vader, dat hij zijn vader en zijn oudste broer de rug toekeerde en er vandoor ging. En aan de genade van zijn broer overgeleverd zijn, was geen goed perspectief. Nu weer terug naar het begin. De Heer Jezus die vertelt deze gelijkenis aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij veroordeelden de tollenaars en de zondaars, de jongste zonen in de gelijkenis. En zij, de oudste zonen, achten zichzelf veel beter dan die zondaars, waarmee Jezus de maaltijd hield. Ze hadden een opdracht, een verantwoordelijkheid, maar zij bedankten daarvoor. En de tollenaars en zondaars hadden van hen niets te verwachten. De oudste zonen faalden en lieten de jongste zonen aan hun lot over. En ze hadden geen deel aan het feestmaal. Maar er is nog een zoon. Een enig geboren zoon. Ook een eerstgeboren zoon, die niet faalde. Eigenlijk moet je 1 Johannes 4 naast deze gelijkenis leggen. Ik lees vers 10. Uit 1 Johannes 4, daar staat, hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. En over die zoon, over de Heer Jezus, gaat het ook in de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 10, vers 5 tot 7 lees ik. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Geen dagloners. En toen zei ik, zie, hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn vader. En in de Galatenbrief, ook mooi, vers 4, Galaten 4, vers 7. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. En indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. En Paulus ook in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, vers 17, zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. In elke situatie, dat kan een werksituatie zijn, dat kan ook een gemeente zijn, kom je jongste zonen en oudste zonen tegen. En tot de oudste zonen in de gemeente, zegt Paulus in Efeze 2, vers 3 tot 6, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens ook wij zelf, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft ons om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Nou, nog één vers. In 2 Korinthe 8, vers 7 tot 9, daar staat, welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde die van ons tot u uitgegaan is, zo wees dan ook in dit liefdewerk overvloedig. Het is een opdracht. Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid van uw liefde te toetsen. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Nou, die opdracht kunnen ook wij in onze zak steken.